Een herhaling van de mededelingen, gemeente. Ter vervulling in de vacature voor een eigen herder en leraar heeft de kerkenraad kandidaat gesteld dominee C.P. de Boer uit Werkendam en dominee A. Versluis uit Nieuw-Balingen. De stemming zal plaatsvinden aanstaande dinsdagavond 3 maart om 9:15. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee Van der Ham. In de morgendienst zal dan, in tegenstelling tot wat in Tabor staat vermeld, voorbereiding worden gehouden voor het te vieren heiligavondmaal. En dat betekent dat op zondag 15 maart het heiligavondmaal bediend zal worden. Vrijdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Eventuele bezoekers kunnen een afspraak maken met de scriba. En al deze dingen zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 45, de beide eerste versen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Dat is het eerste en ook het tweede vers van Psalm 45.
Thank you.
Met de Kerk van alle Eeuwen, gemeente, willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we het vijfde vers van Psalm 19. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En na het zingen van deze psalm volgt de schriftlezing, die is vanavond uit twee gedeelten. De eerste schriftlezing is uit Lucas 19 en we beginnen de schriftlezing bij vers 28 tot en met vers 48. En daarna lezen we uit Johannes 11 vers 33 tot en met 46. Lucas 19 vers 28 tot en met 48 en Johannes 11 vers 33 tot en met 46. Vormen de schriftlezing voor deze avond. Maar wij luisteren eerst naar de belijdenis van het geloof en wij zingen samen uit Psalm 19, vers 5. En een ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen dus eerst uit Lucas 19 en beginnen bij het 28ste vers. En dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat heen in dat vlek, dat is dat dorp, dat tegenover is, het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbindt gij dat? Zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren heengegaan zijnde, vonden het gelijk even gezegd had. En als ze het veulen ontbonden, zeide de Heere van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heere heeft het van noden. En zij brachten hetzelfde tot Jezus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als zij voortreisden, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als zij nu genaakten aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaats. En sommige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere niet laten, daarom dat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. En gegaan zijnde in de tempel, begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten, zeggende tot hen: er is geschreven, mijn huis is een huis des gebeds, maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaars gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel, en de overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten des volks zochten hem te doden. En zij vonden niet wat zij doen zouden, want al het volk hing hem aan en hoorde hem. Tot zover het eerste gedeelte wat we deze avond willen lezen. Het tweede gedeelte is Johannes 11 en we lezen vanaf het 33ste tot en met het 46ste vers. Johannes 11 vers 33, dat is midden in de uitvoerige geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Johannes 11 vers 33. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide: waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Sommigen uit hen zeiden: kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der scharen wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing. Voor de tekstgemeente, voor de prediking, gaan we terug naar de eerste schriftlezing. Dat is dus Lucas 19. En de tekst voor de prediking is het 41ste en het 42ste vers van dat hoofdstuk. Lucas 19, vers 41 en 42. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden willen we gedenken aan zuster Rog. We mogen de Heere danken dat zij deze week weer terugkwam na enige tijd in het ziekenhuis te hebben doorgebracht. Willen we samen bidden. Opnieuw zijn we samen, heren, en het is goed om ook voor de tweede keer op deze zondag in de kerk te zijn. U laat daarin zien dat u ons op uw dag niet maar één keer met uw woord in aanraking wilt brengen, maar twee keer. Want uw onderwijs is altijd herhalingsonderwijs. Dat hebben we ook nodig, omdat ons hart onbevattelijk is en we het nodig hebben dat de dingen van uw woord ons telkens weer worden ingescherpt. En dat wilt u ook deze avond doen, en we bidden: laat het woord ook zo in ons hart ingescherpt zijn, dat we de boodschap van uw woord verstaan en ter harte nemen. Dat betekent allereerst, heren, dat we bidden of u uw dienaar uw woorden wilt inscherpen, want daar begint het. Of u wilt geven dat we niet onze eigen woorden mogen bedenken, maar dat alles wat in de prediking gezegd wordt, geënt is op uw woord en gedrenkt is in uw woord. En als we uw woord vertolken, wil er ook zo in meekomen dat door de bediening van uw Heilige Geest uw woord in betoning van geest en van kracht is. Dat die Heere Jezus Christus, die ooit op weg naar Jeruzalem tranen schreide over de stad, omdat ze niet zag wat tot haar vrede diende, dat we de tranen van de Heere Jezus zien. Misschien ook wel over ons eigen leven, over onze onbekeerlijkheid, over ons ongeloof, over onze oppervlakkigheid, over ons afdwalen. Heren, wat is er veel, ontzaggelijk veel. We bidden: wil u ons onze zonden vergeven. En leer ons onze zonden voor het eerst of opnieuw oprecht belijden voor u. En laten we dan ook mogen ontdekken dat u, Heere Jezus Christus, die tranen schrijdt in bewogenheid. Bewogenheid omdat u de vrede zoekt. Vrede op aarde. Vrede in het hart. En wil u geven, Heere, dat we ontdekken mogen wat tot onze vrede dient. O, geef dat de vrede boodschap die vanavond ook mag klinken, ons hart mag raken. En dat we mogen ontdekken dat er alleen maar vrede te vinden is in het bloed van het kruis. Zegen u allen, heren, die u kennen mogen. Wil u uw kinderen onderwijzen vanuit uw woord. Wil u ze laten zien wat er bij hen ook nog zo vaak aan ontbreekt. Maar ook wil ze oefenen in de kennis en in de genade van de vrede die aangebracht is door u, Heere Jezus Christus. En wil ze leren wandelen in de vrede en vreedzaam te zijn in dit leven. Want dat vraagt u van allen die u kennen mogen. Zegen u heel de gemeente. We dragen haar opnieuw aan u op en bidden of u in het midden van de gemeente wilt zijn. De gemeente wilt saambinden onder uw woord. Krachtig wilt werken door uw Heilige Geest. Opdat zondaren, jongeren en ouderen tot bekering komen. En opdat uw kerk gebouwd worden en geoefend worden. Laat de genade en de vrede hier mogen heersen. Wil u de broeders van de kerkenraad zegenen, wijsheid en liefde, ernst en bewogenheid geven om hun werk te doen? Laat er ook veel gebed zijn in de gemeente rondom het beroepingswerk, ook nu het beroepingswerk weer ter hand genomen wordt. Laat de vergadering van deze week goed mogen verlopen. En wil u geven, heren, dat de uitslag verblijdend mag zijn. En dan denken we niet alleen aan de stemming, maar dan denken we ook aan het uitbrengen van het beroep. En het antwoord wat daarop komt. Heren, u stuurt uw dienstknechten waarheen u wilt. Wil u de gemeente, en laat dat mogen zijn, spoedig verblijden in dit opzicht door uw daden. We bidden van u of u met allen wilt zijn in de gemeente die moeilijke wegen hebben te gaan. Vanmorgen zijn verschillende namen genoemd. We mogen ook nu namen noemen en bidden u allereerst voor allen die rouw en verdriet kennen. Voor degenen die ziekte of moeite kennen. Psychisch. Soms ook psychisch en geestelijk samen. In verdrukking zijn. Denk u aan hen, heren, ook wanneer er een verborgen kruis is wat we meedragen. Waar niemand iets van weet, maar wat bij u bekend is. Leer ons dragen. Achter u. En dat is ook met het oog op u. We mogen uw naam danken dat zuster Rog na een aantal dagen in het ziekenhuis geweest te zijn, weer thuis mag zijn. We bidden u, haar heren, op haar hoge leeftijd, of u nog krachten wilt geven en sterkte. Laat ze ook kracht van u mogen verwachten. En wil u vooral met uw genade haar zeer nabij zijn. En laat ze ook bij het ouder worden mogen ervaren dat u eeuwig dezelfde blijft. We smeken u, heren, denk aan alle kerkelijke werk. U weet het, in veel opzichten is kerkelijk Nederland in verwarring. Dat geldt over het grote beeld van het kerkelijke leven tussen kerken. Ligt het niet goed en binnen kerken is er vaak zoveel wat te wensen en te bidden overlaat. Het ligt soms ook gemeentelijk niet goed. Er zijn zoveel dingen die zorg geven. We hoeven ze niet met naam en toenaam te noemen, maar u kent ze. We bidden voor onze kerken of u onze kerken wilt bewaren bij uw woord. En of u krachtig door woord en geest wilt werken, opdat we het zien mogen, dat zondaren u leren kennen, zichzelf leren kennen, Christus leren kennen, geven geestelijk herleven en opwekking. Dat bidden we ook voor heel kerkelijk Nederland. Met alle scheuren en rafelranden die ons kerkelijk leven die het kerkelijk leven in Nederland kenmerkt. O God, breng bijeen. Opdat het, want dat is toch uw heilige bedoeling, één kudde mag zijn onder één herder. En Heere, laat bijzonder degene die bidden geleerd hebben van u veel worstelen om een herleving, om de bekering van zondaren, maar ook of u uw kerk wilt bouwen en bijeen wilt vergaderen. U zult dat doen, heren. Maar zou u het willen doen in onze dagen, onder ons en onze kinderen? Zegen u ons land en volk, ons vorstenhuis, onze regering. Bewaar ons ervoor, heren, dat we het in maatschappelijk opzicht over allerlei crises hebben. En die zijn er. En die zijn ook gevoelig en niet eenvoudig voor degene die verantwoordelijke posten hebben. Maar dat we de grootste crisis van Nederland vergeten. En dat is de geestelijke crisis. Dat is de crisis waarover u, Heere Jezus Christus, weende. Och, Nederland. Of gij in deze uw dag bekende. Wat niet tot uw rijkdom, maar wat tot uw vrede dient. Leer het ons, Heere. Ook persoonlijk. En gebruik daartoe dit eenvoudige woord wat vanavond bediend mag worden. Bewaar ons voor al het verkeerde. Bewaar ons vooral ook voor de zonde. En geef dat onze ogen op u gericht mogen zijn. En dat we van u een zegen mogen ontvangen. We bidden dat niet omdat wij dat waard zijn. Wij belijden het opnieuw. We zijn zondige mensen. En we hebben de minste zegen van u niet verdiend. Maar we pleiten op uw eigen woord en op het werk van hem. Die komt in de naam des Heren. De Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 42, de versen 2, 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De dienst der offeranden vindt dus plaats en de bestemming van de collecte is als volgt. De eerste en tweede collecte zijn bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Psalm 42, 2, 4 en 5. het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen wij Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. 72, zevende vers. Geliefde gemeente, een traan misleidde nooit. Dat is zomaar een dichtregel uit het werk van Isaac da Costa. Sommigen van u weten, sommige jongelui ook, dat da Costa een dichter was uit de 19e eeuw. Een man die veel godsdienstige, protestants godsdienstige gedichten heeft geschreven. En die heeft dat ooit geschreven. Een traan misleidde nooit. Is het waar? Met alle respect voor da Costa, en dat heb ik, klinkklare onzin. Want tranen kunnen misleiden. Er zijn in de wereld, en voor de media niet te vergeten, en in de kerk, ook krokodillentranen. Die niet echt zijn. En dat is natuurlijk heel erg. Het laat iets zien dat wij mensen niet altijd echt, transparant, authentiek zijn. Dat is een gevolg van de zonde. Maar er zijn ooit tranen geschreid die niet misleiden. En dat zijn de tranen van de Heere Jezus over Jeruzalem. We lezen het in onze tekst dat hij, toen hij Jeruzalem zag bij die gelegenheid, dat hij weende, tranen schreide over de stad. En daar zit geen milligram misleiding in. Alles wat de Heere Jezus deed was volmaakt oprecht. U vraagt misschien, wat betekenen die tranen? We hopen dat vanavond met de hulp van de Heere te zien. Ik schrijf als thema boven de preek, Jezus tranen over Jeruzalem. En daar zitten twee kanten aan. Allereerst zijn ze een teken van heilig ongenoegen. Toorn. En ten tweede een teken van heilzame ontferming. Liefde. Jezus tranen over Jeruzalem. Teken van heilig ongenoegen. Dat is het eerste. En ten tweede, teken van heilzame ontferming. U weet misschien dat het evangelie naar Lucas soms wel het reisevangelie genoemd wordt. Daar moet jij maar eens op letten als je het evangelie leest. Hoeveel keer staat er niet in, en hij, de Heere Jezus, reisde van, en hij reisde van. De Heere Jezus is in het Lucas-evangelie voortdurend onderweg. Onderweg waarheen? Nee, hij reist niet doelloos. Hij is onderweg naar zijn exodus, schrijft Lucas ergens. Naar zijn uittocht. En dan niet naar een beloofd land, maar naar Golgotha. Het moment is aangebroken in dit hoofdstuk dat de Heere Jezus kort voor zijn grote lijdensweg, kort voor zijn dood op Golgotha gekomen is. Hij heeft een poosje verbleven in Bethanië, dat is een klein dorpje ten oosten van Jeruzalem. Als je in Jeruzalem zou staan, net over de Olijfberg heen, aan de andere kant, de oostkant van de Olijfberg. Daar heeft hij vermoedelijk verblijf gehouden bij Maria, Martha en Lazarus. En nu is de dag gekomen dat hij trekt in de richting van Jeruzalem. En dan komt dat vreemde bevel voor de discipelen dat ze ergens in een ander dorpje, Betfage, een ezel moeten halen. En de Heere Jezus daarop moeten zetten. En zo gebeurt het. En dan rijdt de Heer Jezus op de weg van de top van de Olijfberg af naar beneden in de richting van de stad Jeruzalem. En dan beginnen de discipelen opgewonden te raken, blij te worden, enthousiast zouden we zeggen. En ze nemen palmtakken, vermoedelijk hebben ze die al meegebracht, want hoe het toen was weet ik niet precies, maar er zijn op het ogenblik weinig palmtakken te vinden op de Olijfberg. Ze leggen hun kleren neer op de weg, hun opperkleed. En dan gaat de ezel met de Heere Jezus daarop over die kleding heen en ze zwaaien met de takken en ze zeggen: Hosanna, gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heren, vrede in de hemelen, vrede in de hoogste plaats. Dat is het welkom voor een koning. Want u moet nooit vergeten, ezels hebben bij ons een wat vreemde klank, een wat negatieve klank, dom dier enzovoort. Maar de ezel, of liever nog de ezelin, is in het oude oosten een koninklijk dier. Als Salomo gekroond zal worden als opvolger van koning David, dan lezen we in het begin van de boeken van de koningen dat hij op de koninklijke ezelin gezet wordt. Dat is het teken voor het volk. Salomo volgt zijn vader op. En als hier de grote zoon van David op een ezelin gezet wordt, dan is dat: Jezus is de zoon van koning David. En vandaar dat de mensen zo enthousiast worden, de discipelen voorop. Hosanna, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. En wat gebeurt er dan? Dat is merkwaardig, gemeente, en u moet dat even meevoelen in en achter onze tekst. Stelt u het zich eens even voor. Je wordt ergens als een geweldig belangrijk man binnengehaald. Denk maar, je wordt als een koning of als een koningin ergens binnengehaald. En je rijdt binnen in een koets of op een paard of hoe dan ook. Hoe zou je je voelen? Nou, gevleid. Het zou indruk op je maken. En dan wordt er van je verwacht natuurlijk dat je minzaam lachend knikt naar al die mensen. Maar de Heere Jezus glimlacht niet. En de Heere Jezus lijkt helemaal niet blij met al die toejuichingen. Hosanna, gezegend is Hij. Als Hij halverwege de Olijfberg ongeveer de stad ziet liggen, terwijl het gejuich om hem heen niet van de lucht is, ziet u het? Vullen tranen zijn ogen. En als hij over de stad heen kijkt, en wie in Israël geweest is, weet dat je vanaf de Olijfberg een prachtig uitzicht hebt over de oude stad. Dan ziet hij daar de tempel liggen. En achter de tempel de wijk van de priesters en van de levieten. En verder de eenvoudige woningen van de wat minder rijk bedeelde inwoners van Jeruzalem, en waarschijnlijk aan de linkerkant de graven van rijke Joden, en heel ver links het teken van het graf van koning David. Dan begint de Heere Jezus in snikken uit te barsten. Zo staat het er. Sterke woorden. Hij weende. Hij barstte in snikken uit. Waarom is dat? Laten we heel dicht bij onze tekst blijven. Er staat dat de Heere Jezus, als hij zijn tranen schrijft over Jeruzalem, dat hij dit zegt: Och, of gij, u, stad Jeruzalem, ook bekend inzag, ook nog in deze dag hetgeen tot uw vrede dient. De gedachte daarachter is dat de Heere Jezus gekomen is hier op aarde, gekomen is tot Israël, gekomen is tot Jeruzalem om haar vrede te zoeken. Het klonk ook bij zijn geboorte, Lucas heeft het verteld in het tweede hoofdstuk van zijn evangelie, dat de engelen zongen toen de Heere Jezus geboren was: vrede op aarde. De engelenzang borduurt als het ware een rand van vrede om het geboortebericht van de Heere Jezus. Ik ben gekomen om uw vrede te zoeken. Maar wat was er gebeurd in al die jaren dat de Heere Jezus in Israël geleefd had? Al die keren dat hij Jeruzalem bezocht had ter gelegenheid van verschillende grote feesten. Het bleef verborgen, Jeruzalem keerde zich van de Heere Jezus af. En het verzet was juist de laatste tijd gegroeid in de stad. Men kon dan nu wel roepen, Hosanna. Maar in de stad broedde het en broeide het. Het Sanhedrin was bezig om maatregelen te treffen om hem te doden. Jeruzalem keert zich van de vrede boodschap en van de vrede boodschapper, Jezus Christus, af. Och, of gij ook bekend wat tot uw vrede dient. En die tranen van de Heere Jezus Christus, dat zijn allereerst tranen van toorn. Ja, wij zijn misschien al te zeer geneigd, en dat vind je ook wel in kinderbijbels en in sommige verklaringen, om te zeggen dat zijn tranen van bewogenheid. Dat zijn het ook. En die bewogenheid gaat verder dan veel mensen denken. Maar het zijn allereerst tranen van toorn, want als we in het evangelie naspeuren wat de tranen van de Heere Jezus betekenen, dan krijgt u het volgende beeld. Een aantal keren komt dat voor, hè, dat de Heere Jezus Christus ons getekend wordt als een echt mens, waarachtig mens, zeggen we dan. En dat hij tranen schreide. Een van de meest bekende gedeelten daarover is het stuk wat we als tweede schriftlezing gelezen hebben. Jezus weende bij het graf van Lazarus. Johannes 11, vers 35, de allerkortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Maar als u die tekst bekijkt, dan ziet u dat vlak daarvoor staat en Jezus, zeer bewogen zijnde in de geest, ontroerde zichzelf. En na die tekst staat het er weer, Jezus dan zeer bewogen zijnde. En dan worden in het Grieks heel sterke woorden gebruikt. Woorden die je ook wel vindt in het gewone Grieks, als aanduiding voor een paard in de oorlog wat briest. In woede tegen zijn vijanden. Christus' tranen bij het graf van Lazarus zijn ook tranen van ongenoegen over de macht van de dood en de macht van het graf. Christus' tranen zijn tekenen van toorn over de macht van de zonde en de macht van het ongeloof. En de macht van het verzet tegen hem. En als hij weent over Jeruzalem, dan is dat het eerste wat we in zijn tranen lezen. O, dat gij toch geloofde. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Gemeente, als we de lijnen van de schrift doortrekken en onszelf voor de spiegel van dit stukje uit het woord van God plaatsen, dan komt de vraag naar ons toe. Hoe denkt de Heere Jezus Christus over jouw leven? Over uw leven? Over mijn leven? In Jeruzalem waren ze destijds, als deze geschiedenis aan ons wordt voorgehouden, voor de overgrote meerderheid vervuld van verzet tegen de Heere Jezus, ook al wordt hij nu toegejuicht. Hoe is dat onder ons? Ja, maar dominee, mijn hart is niet vol verzet tegen de Heere Jezus hoor. Ik ben altijd onder de prediking van het woord groot geworden, op de zondagschool gezeten, catechisatie. En ik weet wel dat ik de Heere Jezus nodig heb. Goed, goed. Maar ken je hem ook? In de weg van geloof en bekering. Of moet je eerlijk zeggen, ja, ik weet van de Heere Jezus en ik lees nog wel in mijn Bijbel, of misschien wel veel in mijn Bijbel, maar ik ken hem persoonlijk nog niet als mijn Heere en mijn God. Als mijn zalig maken. Onthoud het dan maar, ook al klinkt het misschien scherp. Als je de Heere Jezus niet persoonlijk kent, langs de weg van de bekering en van het geloof. Dan ben je dus geen gelovige. Dan zit er in je hart dus ook nog weerstand en verzet tegen de Heere Jezus Christus. En zou de Heere Jezus Christus daar dan niet bedroefd over zijn? Zou die daar dan niet bedroefd over zijn? Weet u wat een van de grote kwalen is van onze tijd in onze hele Nederlandse kerkelijke samenleving? Dat we zo langzamerhand veel te makkelijk over de zonde en over het ongeloof met name aan het denken zijn. Preken is voor veel mensen dat je over de bol geaaid wordt, omdat je aardig religieus bent. Of omdat je in deze barre tijden een woord van bemoediging nodig hebt, dat zal waar zijn. Maar dan wel op de goede Bijbelse fundamenten. Want de zonde is erg. En het ongeloof wordt door de oude schrijvers die eeuwen geleden leefden wel genoemd de zonde van de zonde. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij u? Gemeente, als u eerlijk zeggen moet, als jij jongen of meisje in de kerk eerlijk zeggen moet, ik ken de Heere niet en ik ken die Christus niet. Dan is het hoog tijd om te bidden, Heere, laat me zien waar het aan ontbreekt. De tekst zegt, nu is het verborgen voor uw ogen. Dat kwam door hun eigen schuld en door hun eigen blindheid en door hun eigen dwaasheid. En wat zou te zegen zijn als jij, die de Heere nog niet kent, ging bidden, Heere, open mijn ogen, opdat ik zie waar het aan ontbreekt, opdat ik ontdek wat de zonde werkelijk is, opdat ik zie wat het ongeloof echt is. Niet om daarin te blijven steken, maar opdat je zo zou worden uitgedreven tot de troon van de genade, tot hem. Die tijdens zijn aardse leven zijn handen uitbreidde. En het zei tegen de inwoners van Jeruzalem en tegen de inwoners van Nazareth en tegen de velen tot wie hij sprak, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Jezus weent over het ongeloof en over het verzet en over de zonde. Maar wat ik je bidden mag, en dat ligt ook in een stukje van onze tekst opgesloten. Stel dat niet uit. Want kijk, weet je, wanneer de Bijbel spreekt over de noodzaak van de waarachtige bekering, wanneer de Bijbel spreekt over het erge van de zonde en van het ongeloof, en wanneer in de prediking naar het woord van de apostel Paulus gebeden mag worden, laat u met God verzoenen, dan is de duivel er onmiddellijk bij om te zeggen, ja, maar je hebt nog tijd genoeg hoor. Dat is natuurlijk wel belangrijk wat daar staat over geloof en bekering in de Bijbel, maar je hebt nog tijd genoeg uitstelgedrag. Ja, daar kom je in het gewone leven ook tegen, mensen die altijd alles uitstellen. Moeilijk om mee samen te werken. Zeker in een tijd als de onze, waarin alles snel moet. Maar nog veel gevaarlijker is geestelijk uitstelgedrag. Nergens in de Bijbel wordt ons op ook maar één manier gezegd dat als de ernstige, welgemeende roepstem tot bekering klinkt, in de kerk of buiten de kerk, dat wij het recht van God krijgen om dat uit te stellen. U leest het in Psalm 95. Misschien kent u wel uit uw hoofd het vers in de berijming. Heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Of het woord van de profeet, heden is het de dag der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Waarom niet uitstellen? Wel omdat de Bijbel heel duidelijk maakt dat het niet zo is dat de tijd van de genade en de roepstem tot bekering altijd blijft klinken. Het leven is kort. Onze gezondheid is broos en daar kom je wel achter als je wat gaat mankeren of als je wat ouder wordt. Het kan zomaar afgelopen zijn en als het afgelopen is, als het einde van ons leven komt, en ik hoop dat dat voor niemand van ons spoedig komt, maar als het einde van ons leven komt, dan is ons lot beslist. En als je sterft zonder de Heere Jezus te kennen, zonder hem te kennen wiens betraande ogen ons hier getekend worden in dit schriftgedeelte, dan kom je om. Dan word je verwezen, zegt de Bijbel, naar de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Nee, gemeente, dat zeg ik niet makkelijk. Ik zeg het omdat de Bijbel het me voorzegt. En dat de Bijbel ons wil waarschuwen. Ik denk aan die oude weduwe uit een van de gemeenten die ik heb mogen dienen. Ze had ontzettend veel meegemaakt. En toen kreeg ze het bericht op hoge leeftijd dat ze een ongeneeslijke ziekte had. Geschokt. De dochter komt binnenstormen. Ze zegt, moeder, ook dat nog. Is het nog niet genoeg? Kind, ik begrijp de weg van de Heere ook niet. Dat is toch zo, dat je de wegen van de Heere lang niet altijd kunt begrijpen. Of u wel. Zij niet. Maar één ding. God heeft telkens op mijn levensweg van die hekken geplaatst, waarbij hij zei, ik heb je voor de zonde niet over. En zo'n hek op je levensweg, waardoor je tegengehouden wordt, dat is wel eens moeilijk. Soms diep ingrijpend. Maar ik heb er achter gezien, liefde van God. Hij had me voor de zonde en voor de ondergang niet over. En dat is nou de diepste bedoeling van de oproep tot bekering. God roept tot bekering omdat hij ons, mensen, zondaren, voor de ondergang niet over heeft. En daarom kan het geen uitstel velen. Och, of gij heden in deze uw dag, staat er, bekend wat tot uw vrede dient. Deze uw dag. Dat is een korte uitdrukking, een Hebreeuwsachtig klinkende uitdrukking, die betekent deze dag waarin ik u met mijn genade opzoek. Je mag ook lezen deze dag van de genade. Dit heden van de genade. Dit is uw dag. En dat krijgt een geweldige betekenis als u daarbij betrekt wie dit hier zegt. Dit is de dag dat ik u bezoek. En schrijf ik maar met twee hoofdletters. Dit is de dag waarop ik, de zaligmaker, u bezoek. Van wie geschreven staat in ditzelfde hoofdstuk, u leest het straks thuis maar eens na, even eerder. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dan geeft de Heere Jezus dus een hele korte omschrijving van wat de bedoeling was van zijn komst. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat was dus zijn hoge bedoeling. Hij had met Jeruzalem niets anders voor dan om de stad en om de inwoners te zoeken en ze zalig te maken. Dit is de dag waarin ik op bezoek kom. Ja, zegt de jongen in de kerk, maar zo was het toen. Zo was het toen. De Heer Jezus kwam toen daar van die berg af in de richting van Jeruzalem. Maar de Heere Jezus is er niet meer. Misschien heb jij dat ook wel eens je afgevraagd. Toen ik heel jong was en de zondagse preken hoorde en op de zondagsschool de verhalen, ik vond de verhalen prachtig. Toen dacht ik wel eens, ik wou dat de Heere Jezus nog maar hier op aarde was. Want soms vind ik de preken moeilijk en er zijn ook wel verhalen die moeilijk zijn. En dat begrijp ik allemaal niet zo goed. Maar als nou de Heere Jezus hier was, dan ging ik meteen naar hem toe en dan zou ik het hem vragen. Herkenbaar? Maar ja, de Heere Jezus is hier niet. Je kan de hele wereld afreizen. Je kan naar het Israël van nu gaan en je vindt hem niet. Totdat ik er later achter kwam. Twee dingen. Dat ook als de Heere Jezus hier op aarde geweest was, dat ik uit mezelf hem niet zou zoeken en niet zou nodig hebben. Net zo goed als er velen waren in Jeruzalem en daarbuiten toen, die hem niet zochten en niet nodig hadden. En het tweede was, dat machtige woord uit onze oude Heidelberger catechismus in de zondag over de hemelvaart. Dat Jezus wel van zijn kerk gescheiden is naar het lichaam. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van hen. De Heere Jezus is voor onze gewone ogen wel weg. Wij zien hem niet. Maar hij is naar zijn godheid, genade, majesteit en geest aanwezig bij zijn kinderen. Hij wil aanwezig zijn waar het woord trouw, eerlijk, bijbels en geestelijk wordt verkondigd. Calvijn zegt het zo mooi. Er wordt op het ogenblik heel veel over Calvijn gezegd en geschreven. Heel veel mooie dingen, maar ook wel de nodige onzin. Maar Calvijn zegt het zo mooi, waar het woord van God geopend wordt in de vergaderde gemeente. Daar drupt het bloed van Christus van de kansel en het zoekt zondaren. Het zoekt verbroken harten om hen van de zonde te genezen. Zul je het nooit vergeten? Zult u het nooit vergeten? Deze uw dag, dat woord sloeg natuurlijk op die tijd, toen en daar bij de Olijfberg. Maar dat woord deze uw dag gaat door de geschiedenis van de kerk van Christus mee, van dag tot dag. Tot aan het begin van de 21ste eeuw toe. Dit is de dag der zaligheid. Heden indien ge zijn stem hoort. En wanneer dat woord klinkt, wanneer de schriften opengaan, dan wil de Heere Jezus Christus in het gewaad van zijn woord komen en tussen de rijen doorgaan. Vanaf de kansel. En weer naar de kansel terug, tussen de rijen doorgaan, om zondaren zalig te maken. Zou je dan niet bidden, Heere, ga mij niet voorbij. Spreek u tot mijn hart. Bekeer u me, dan zal ik bekeerd zijn. Leer me zien wie u bent, wie ik zelf ben, wie Christus is. Och, of gij ook heden bekend wat tot uw vrede dient. Deze uw dag. En dat is nu niet alleen een gebed, waarachter de tranen van de Heere Jezus zichtbaar worden. Voor mensen die de Heere niet kennen, want dat zou u misschien denken. Jezus weent over Jeruzalem. Jezus heeft de tranen in de ogen over de hardheid en het ongeloof in de stad en onder de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar de tranen van de Heere Jezus gaan ook over de dingen die niet goed zijn, over de zonde en over de afdwalingen in het leven van mensen in Jeruzalem en in het leven van discipelen op de Olijfberg die de Heere kennen. Want laten we niet vergeten als we de Heere wel kennen. En dat mogen we in deze lijdenstijd misschien wel dubbel bedenken. Als we de Heere wel kennen. Dan blijft er wat Paulus noemt nog zoveel vlees over. Dat vleeselijke ik, dat zondige ik. Ja, dan mag je weten dat God het in je leven voor het zeggen gekregen heeft. En iets van de liefde van God in Christus gesmaakt hebben. Maar er blijft nog zoveel neiging tot het kwaad en gevoeligheid voor verzoekingen. Het dwalen van de wegen van de Heere over. Laten we het niet vergeten. De tranen van de Heere Jezus gaan ook daarover. Wat kunnen we heel persoonlijk de Heere bedroeven, terwijl we hem kennen, als we niet in zijn wegen wandelen? Wat kunnen we de Heere bedroeven als we een ambt bekleden, dominee zijn, ouderling en diaken, en in ons ambt zondigen, want er zijn ook ambtelijke zonden. Wat kunnen we de Heere bedroeven als we op een kerkelijke vergadering bijeen zijn en niet doen zoals de Heere van ons vraagt? Want er zijn ook de zonden van kerkelijke vergaderingen. Zonde, zegt een Engelse dichter uit de 18e eeuw, wijd als de zee. En nergens worden de zonden meer bitter, gemeente, als wanneer je ze ziet in het licht van een lijdende Christus. En zo wordt de Heere Jezus ons hier toch ook al getekend. Weliswaar gejuich, maar hij ziet, wanneer hij de berg, de Olijfberg afgaat, Jeruzalem voor zich liggen. Misschien ziet hij heel in de verte, achter de muur van de stad, in het westen de top van Golgotha liggen. In elk geval, aan zijn linkerhand ziet hij de hof van Gethsemane liggen, want die ligt aan de voet van de Olijfberg. De lijdensweg ligt voor hem open. En hij weet het, Jeruzalem juicht nu, schreeuwt straks, kruist hem, kruist hem. Wat zijn de zonden bitter als je zegt, ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn lijdensbeker gevuld. Nergens meer bitter. Maar wat ook een zegen als je deze lijnen in het licht van onze tekst bij elkaar zoekt te brengen, zoals de tekst dat zelf ook doet. Och, of gij heden bekend wat tot uw vrede dient. Want Jezus Christus gaat die lijdensweg, het dal van de Kedron in, richting van de schaapspoort, richting Jeruzalem, richting de avondmaalzaal, om straks te lijden en te sterven. En dat is tot vrede voor Jeruzalem. Ik moet me haasten om te zeggen wat vrede is. Vrede is een heel breed en diep woord in de Bijbel. Het kan betekenen geen oorlog meer. Dus vrede in de zin van alle oorlogen zijn voorbij. Zo komt het bij de profeten, zo komt het in de schriften voor. En zo hebben de mensen in de dagen van de Heere Jezus het ook opgevat. Vrede, dat betekent geen oorlog meer. En vooral, dat betekent dat het gehate juk van de Romeinen van ons afgeschud wordt. Dat we geen vreemde overheersers meer hebben. Want Israël wilde zijn, mag ik die Engelse uitdrukking gebruiken, a nation under God. Ja, zegt u, dat is Amerika, hè? Dat zijn de Verenigde Staten. Ja, dat zijn de Verenigde Staten, dat noemen ze zichzelf zo. Maar in wezen is dat een uitdrukking die van het oude Joodse volk komt. Een natie onder God. Rechtstreeks onder God. Geen vreemde heersers. Maar het woord vrede krijgt in de Bijbel vooral van de lippen van de Heere Jezus Christus allereerst een andere betekenis. O, de Heere Jezus spreekt ook over de vrede van de toekomst, waarin alle ziekte, zonde, strijd, oorlog, nijd, haat en twist zal zijn weggedaan. Maar de vrede die hij biedt hier op aarde is een vrede niet gelijk de wereld die geeft. Mijn vrede bied ik u. Mijn vrede laat ik u. Dat is toch een andersoortige vrede. Ze heeft drie kanten. Het Bijbelse woord vrede betekent allereerst vrede met God. Vervolgens vrede met de naaste en zelfs met de hele schepping. En tenslotte vrede in het eigen hart. Mag ik over alle drie kort iets zeggen? wat tot uw vrede dient, is allereerst vrede met God. De Bijbel laat er geen enkele twijfel over bestaan. Dat door de zonde onze verhouding met God wezenlijk is verstoord. De zonde is vijandschap, zegt Paulus tegen God. En de oude theologen noemden de zonde de hoogste majesteitsschennis. Zeg, denk je wel eens zo over je zonde? En beleid je dat ook wel eens? Die kleine zondige gedachte, dat is al vijandschap, dat is al majesteitsschennis. En daardoor is het tussen God en mij niet goed. De verhouding is verbroken. God moet op mij vanwege mijn zonde toornen. En als dat op je hart gaat wegen, dan zeg je, Heer, hoe kan het weer goed komen? En dan ga je ontdekken dat je uit jezelf de breuk tussen God en tussen je eigen hart nooit meer goed kunt maken. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Dan is het alleen de genade van de Heere Jezus Christus. Gij kunt redden. Gij alleen. Jezus is het die door zijn bloed vrede aanbrengt, vrede schenkt. Vrede met God. De verhouding herstelt. En weet u waarin dat duidelijk wordt? Als de Heer Jezus straks sterft op de berg Golgotha, dan lijdt hij en dan wordt hij door zijn God verlaten. 3 uur in het donker, onder de toorn van de Almachtige. En dan staat er in dit Johannesevangelie hoofdstuk 19, aan het einde van die 3-urige duisternis, en Jezus wetende dat het alles volbracht was, zeide met luide stem, het is volbracht. En ik heb u vanmorgen gezegd, dat betekent, het doel is bereikt. Het doel waarvoor de Heer Jezus gekomen is. De zonde is verzoend, de schuld is betaald. Maar het betekent nog iets. Want dat Griekse woord wat daar staat, u weet dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. De wereldtaal van toen. De Heer Jezus heeft zelf nooit Grieks gesproken. Hij sprak de taal van het oude volk, Hebreeuws of liever Aramees, een soort Hebreeuws wat toen gesproken werd. Kun je hier en daar in het evangelie ook nog merken. En als je nou wat er staat in Johannes 19, terugvertaald in het Hebreeuws. En dat heeft me ontzaggelijk getroffen toen ik, denk al 20 jaar geleden, het Hebreeuwse Nieuwe Testament las, terugvertaald in het Hebreeuws. Dan staat er bij het woord, het is volbracht in het Hebreeuws, dit. Nislam. En misschien herkennen sommigen het woord, ook al kent u geen Hebreeuws. Daar zit het woord shalom in. Nislam. Er is vrede. Vrede is aangebracht, zo mag je het ook vertalen. Vrede door het bloed des kruises. Vrede met God. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. Maar het tweede is ook heel belangrijk, vrede met de naaste. Vrede zelfs met de scheppingen, met de dieren van het veld. Kijk, de zonde heeft niet alleen de verhoudingen met God verstoord, maar ook de verhouding met de naaste verstoord. Het grote gebod is God liefhebben boven alles, maar ook uw naaste als uzelf. En nou weet ik wel dat er in dit leven heel veel stuk kan gaan tussen mensen ten gevolge van de zonde. En ik ben ook lang genoeg dominee geweest om te weten dat soms ook binnen de kerk er breuken kunnen vallen die tijdens ons kleine menselijke leven nooit meer geheeld worden. Maar ik weet ook dat als God vrede geeft door het bloed van het kruis, dat harten klein worden. En dat soms dingen die onoplosbaar bleken en leken voor ons mensen, door de genade van de Heere werden hersteld. In elk geval wordt je hart veranderd als de vrede van God je hart gaat vervullen. En krijg je gedachten van vrede in de richting van anderen. En als je ziet dat de schepping zucht onder de gevolgen van de zonde, Romeinen 8. Kreunt. Omdat wij mensen slechte beheerders zijn van de schepping. Laat dat ook in de kerk maar eens gezegd worden. Als God de vrede geeft, dan komt er een vrede ook met de naaste en met de schepping en met de dieren van het veld. En tenslotte vrede in je eigen hart, want wat brengt een besef van zonden, een belijdenis van zonden, wat vroeger de oude vromen noemden, een openstaande schuld met zich mee? Ja, dat je hart vol onvrede is. Als er een jongen in de kerk zit, of een ouder iemand in de kerk zit, die met zichzelf is vastgelopen en zegt, waar kan ik vrede vinden? Dan ben je onrustig. Om onze belijdenis te laten spreken, dan klaagt je hart je aan. Dan klaagt de wet je aan. Dan schimt en smaalt de duivel. Ach, dacht je dat er voor jou nog doen aan was? Aanklachten van alle kanten, kunnen ze komen? Maar als Gods vrede door het bloed van het kruis in je hart daalt, dan moeten alle stemmen zwijgen. Stem van de boze, stem van de wet, de stem van het geweten, dan is het mijn ziel is immer stil tot God. En daarvan zegt de Heere Jezus, die vrede, daar ben ik mee gekomen. Straks worden mijn handen doorboord. En word ik aan het kruishout genaagd. Maar er is vrede in mijn doorboorde handen. En als het straks klinkt, het is volbracht. Jeruzalem. Jeruzalem. Beken toch wat tot uw vrede dient. Dat heil in Christus gemeente wordt ons ook vandaag. In deze jou en uw dag aangeboden. En de Heere zegt, bedenk toch wat tot je vrede dient. En daar zeg ik dan nog twee dingen over. Allereerst, de Heere Jezus heeft alles gedaan om zondaren zalig te maken. Ook al zegt u of jij van jezelf, nou zo erg als ik het ervan afgebracht heb, ik weet het niet. Er is genade, zegt het woord van God, voor de grootste van alle zondaren. En het tweede is, de Heere Jezus komt in zijn woord zo dichtbij. Nabij u is het woord, zegt de schrift. Wat hebt u, wat heb jij eigenlijk op mij tegen? Om je door mij te laten zalig maken. Dat is een woord uit een preek van Kolbrugge. Grote prediker van Gods genade uit de 19e eeuw. Wat heb je eigenlijk op mij tegen, zegt de Heere Jezus. Om je door mij te laten behouden. Gemeente, zoek de Heere. En leef. Want de tranen van de Heere Jezus zeggen het. Nooddruftige. Zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat een wonder dat u gekomen bent en dat u tranen schreide. Wat moet u een verdriet hebben. Niet alleen maar van de zonde van Jeruzalem van toen, van nu, maar ook van onze zonde. Maar wat een genade dat u ook in uw tranen liet zien dat u de dingen die tot onze vrede dient, hebt verworven door uw dierbaar bloed. En ook aanbiedt en wilt wegschenken. En dat als vrucht daarvan mensen op de Pinksterdag verslagen werden in het hart. En door de kracht van uw bloed vergeving vonden. En als uiterste vrucht daarvan, want u hebt de zijne, de uwe lief tot het einde, dat u straks alle tranen van hun ogen zal afwissen, tot de laatste traan toe. Heer, heb dank voor dat wonder en voor dat evangelie. Laat het mee mogen gaan. Zegen en sterk ons in alle dingen die deze week gebeuren. Doe ons beseffen, Heere, dat de tijd die we ontvangen, ook in deze week, deze eerste week van maart 2009, dat genadetijd is, deze uw dag. En leer ons de vrede zoeken. Laten we te midden van alle drukte en de vele beslommeringen die ons levenspad kruisen en waarmee we soms ook onszelf bezighouden, ons niet verhinderen om te leven bij uw woord en na te denken over de dingen van u. Maar ga u mee, Heere. En wil u ons zegenen met alle zegeningen die we nodig hebben. Bovenal met de zegeningen van uw liefde en van uw vrede, zoals we vanmorgen en vanavond gehoord hebben. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef alles wat ook in deze diensten niet was naar de reinheid van uw wil. En ga u met ons in de vergeving van onze zonden. En in dankzegging bidden we het van u in de naam van de Heere Jezus. Amen. Psalm 103 vers 7 is onze slotzanggemeente. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.